Goedemorgen, rechtvaardigen. Ja, u hoort dat goed, rechtvaardigen. Ja, vanuit onze Hollandse aard zijn we misschien een beetje bescheiden. En zullen we niet zo snel van onszelf zeggen dat we rechtvaardig zijn. En daarom zeg ik het u vanmorgen, rechtvaardigen. Goedemorgen. En dan vraagt u zich misschien gelijk wel af, ja, past dit eigenlijk wel bij mij? Hoe bent u bekend bij uw buren? Hoe bent u bekend bij uw familie? Of bij de Belastingdienst? Rechtvaardigen. Nou, ik hoor al wat geroezemoes. Nou, Van Dalen zegt over het woord rechtvaardiging in overeenstemming met het recht. En we gaan zo lezen uit Romeinen 5. En Jan, mag ik van jou misschien de afstandsbediening? Volgens mij ligt die nog bij jou. Kan dat kloppen?
Wil je erop wagen?
Ik wil het erop wagen, ja. Kijk gewoon of hij het doet. Als hij het niet doet, dan help je me vast wel.
Ja.
Top, dank je. Ik zal even kijken wat hij doet.
Oh, ja,
je hebt gelijk, John. Hij doet het niet. Nou, dan heb ik je hulp nodig vandaag. Nee. Als jij hem naar de tweede sheet wil tikken, dan zou dat heel fijn zijn. Ja. Goed, Romeinen. Nou, als deze ook nog meewerkt. Ja. Romeinen 5 vanaf vers 1. Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van ons geloof, leven we in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou, gelukkig zijn we rechtvaardig verklaard op grond van ons geloof en niet op grond van onze daden. En dat is wel bijzonder. De Bijbel koppelt rechtvaardigheid los van onze daden. Dat is een heel belangrijk iets. En dit is ook meteen een hele belangrijke les. Hier in deze eerste regel die we lezen, dat is gelijk een hele belangrijke les over onze identiteit. U bent rechtvaardig verklaard op grond van uw geloof. En de boze wil niets liever dan ons elke keer weer schuld aanpraten. Maar dood, waar is je angel? Het gaat niet meer om mijn rechtvaardiging, maar om zijn rechtvaardiging. En dat is al vastgenageld aan het kruis. En tussen mijn en zijn zit maar één letter verschil, maar hij is heel belangrijk. He, doordat we rechtvaardig zijn, leven we in vrede met God. En in de Bijbel daar staat het vol met teksten over hoe God rechtvaardigheid lief heeft. Chan, zou je hem naar de volgende willen doen? Een aantal teksten over rechtvaardigheid. Psalm 37, vers 16. Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de Heer zal de rechtvaardige steunen. En dan vers 28. Want de Heer heeft gerechtigheid lief. Wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. Psalm 34, vers 16. Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. En als laatste, Spreuken 21. De Heer heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt. Nou, dit zijn zomaar 3 teksten over rechtvaardiging, maar er staan er nog veel meer in de Bijbel. En deze teksten laten zien hoeveel God van rechtvaardigheid houdt. Nou, door die rechtvaardiging kunnen we in vrede leven met God. En Jan, kun je hem 1 tikje terug doen? Ja, dank je. Het einde van vers 1, daar staat er nog iets heel belangrijks. Dat we dus in vrede kunnen leven met God. En daar staat er nog achter, door onze Heer Jezus Christus. Nou, toen Jezus stierf aan het kruis, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste, dat werd opgeheven. En wat er toen gebeurde, dat moet ik eerst even uitleggen voordat we verder gaan met het lezen van Romeinen 5. Wat er gebeurde staat beschreven in Hebreeën 6, daar heb ik geen tekst van hoor. Dus die mag u zelf opzoeken als u uw bijbeltje bij u heeft. Hebreeën 6 vers 19. Ik hoop dat u uw bijbel mee heeft, want niet alles staat op de sheet hoor. Hebreeën 6 vers 19. Daar staat: die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En reikt tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper is binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Nou, hier wordt hoop uitgelegd. En de hoop volgens de wereld is een heel andere hoop als de hoop die wij hebben. Als iemand zegt, nou, ik hoop het wel, dan klinkt dat niet zo zeker. Bijvoorbeeld, ik hoop dat we aankomend weekend gaan winnen. Bij een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Nou, dat kan nog alle kanten op natuurlijk. Of ik hoop dat ik gezond blijf. Ja, ook dat is allesbehalve zeker. Maar hoop voor een christen is echt wat anders. En wat is het symbool van hoop? Een anker inderdaad. Nou, ik heb wat meegenomen. Nou, stel, dit is het heilige der heiligen. Dit stukje hier, hè? En wat Jezus gedaan heeft, hij is het heilige der heiligen ingegaan, heeft dat anker hier neergelegd. In het heilige der heiligen. En dan gaan we zo eventjes uitrollen. En wij zijn door dat voorhangsel heen met hem verbonden. Staat in Hebreeën. En dan mogen jullie dit touw even doorgeven, ik heb niet genoeg voor de hele zaal. Maar de eerste vak loopt heel even. Geef maar even door. Nou, hou maar goed vast. Ja, het gaat niet, de touw is niet lang genoeg helaas, maar het gaat om het idee. Nee, dit anker haal je niet bij de Action. Nee, het is toevallig een tas. Nee. Goed, dat anker, dat ligt dus vast daar in het heilige der heiligen. En dat gaat nergens heen, dat anker. Dat is ook het idee van een anker, dat dat vast blijft liggen. Dat blijft vast. En wij moeten dat touw goed vasthouden. Ja, dat ligt dus aan ons, dat moeten wij niet loslaten. En dat anker ligt dus voorbij het voorhangsel. En waar is dat anker mee verbonden? Dat staat ook in die tekst van Hebreeën. Heeft iemand zijn bijbeltje mee? Want we gaan allemaal zonder zwaard naar de kerk, hè? Nou, ik lees hem nog een keer. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Inderdaad, het is dus verbonden met onze ziel. En dat is zo ontzettend, dat is zo mooi en zo belangrijk. En dan moet ik gelijk denken aan Psalm 16... Psalm 16, vers 10. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Dus je bent verbonden met het anker in het heilige der heiligen. Nou, we komen heel eind met dat touw volgens mij. Ja. En dan is het dus goed vasthouden. Zie je dus dat het aan ons ligt. Wij moeten dat touw goed vasthouden. Oké, nou, dit wetende kunnen we naar vers 2. Kun je hem even een paar tikjes verder doen? Even kijken. Oh ja, ik heb die tekst hierop staan zelfs. Kijk maar eens. Dus die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En het reikt tot voorbij het voorhangsel. Waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. Ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig. Zoals Melchizedek. Hier dus, het is verbonden aan onze ziel. En nou mag je hem een tikje verder doen naar de tekst. Nu. Nee, dit is goed. Ja. En nu pas zijn we bij vers 2 van Romeinen. Vers 2. Dankzij hem hebben we door geloof toegang gekregen tot Gods genade. Die ons fundament is. En hier komt die toegang zit daarin. Die toegang tot Gods genade. Het fundament, het lijkt ook een beetje op het anker. En mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. Je begrijpt nu ook die hoop, dat is niet zomaar iets, maar dat is een zekerheid om in die luister te delen. En leeft u ook in die hoop, in die zekerheid om in zijn luister te mogen leven? En misschien is dit een beetje abstract. En wat is dat nou, leven in zijn luister? En het is ook wel moeilijk om daar een voorstelling bij te maken, omdat wij nog niet kunnen weten hoe dit zal zijn. En ik denk ook dat dit vooral voor degene bij wie alles voor de wind gaat, het nog moeilijker is om er een voorstelling bij te maken. Maar voor wie het nu moeilijk heeft, is het natuurlijk een geweldig vooruitzicht. Nou, wat betekent nou luister? Het is een oud woord eigenlijk. Wat zou dat nou betekenen? Luister.
Ik heb hier het Engels gevallen, omdat ik nu tijdelijk bij het Engels lees. En er staat in de Engelse vertaling, de hoop op de glory, dus de glorie van God.
Ja, precies, de glorie. Ja, dat is een mooie vertaling. Dat is de rijkdom van al die vertalingen die we hebben. Hè? Ja. Dat is mooi. Ja, nou, luister betekent ook wel schittering en glans. Ja, als je naar Nederlands. Dus dan leef je in de hoop om ooit in zijn schittering en glans te leven. En die hoop, nogmaals, dat is dus niet zomaar van nou, ik hoop het wel. Nee, dat is dus eigenlijk meer een zekerheid. Nou, vers 3. En dat niet alleen. We laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat de ellende tot volharding leidt. De volharding tot betrouwbaarheid en de betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, dan vraag ik gelijk even, onder welke groep mensen zou u zich scharen? Onder degene die moeten lijden, degene die ellende ondervinden, of degene bij wie alles voorspoedig lijkt te gaan? En velen lijken dan de huidige situatie wel prima te vinden. Het gaat me goed, ik heb niets te klagen. Nou, en als ik naar mezelf kijk, dan voel ik mij gezegend. Gezond, een lieve vrouw, een gezin, een goede baan, een fijne gemeente. Dus ik moet ervoor waken niet dat doel uit het oog te verliezen. De hoop om in zijn luister te kunnen delen. Zonder tegenslag en moeilijkheden, en de Bijbel noemt het zelfs ellende, mis je ook het bouwen aan volharding, betrouwbaarheid en hoop. En dan moet ik ook denken aan 1 Petrus 4, ook een hele bekende tekst. 1 Petrus 4, vers 13. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus gedraagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de Heilige Geest van God in al zijn luister op u rust. Nou, hoe kijkt u naar de komst van Jezus? En dan moet ik denken aan de verhalen van oorlog. Deze week vieren we Bevrijdingsdag. De verhalen van vroeger. De bevrijders zijn geland en de bevrijders zijn gekomen. En kunt u zich die feestvreugde voorstellen? Kijkt u ook uit naar Bevrijdingsdag? Deze hoop zal niet beschaamd worden, staat er in vers 5. De hoop die we hebben, die zal niet beschaamd worden. Nou, ik lees verder vanaf vers 6. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem gered zullen worden en niet veroordeeld. Nou, dit stukje heb ik ook gelezen op Goede Vrijdag. Dit is Pasen. En stel je eens een hele grote boef voor. Een echte misdadiger. En misschien wel eentje van de ergste misdaden. En dan ook nog eens een persoon die geen enkel berouw heeft over wat hij heeft gedaan. Daarvoor heeft Jezus zijn leven gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan Saulus, die onderweg was om christenen te vervolgen. En voor hem was Jezus ook gestorven. Nou, wie zijn nou de Saulussen van deze tijd? Vers 9. U bent door zijn dood vrijgesproken. Er is geen veroordeling meer. En de basisbijbel die gebruikt heel mooi het woordje schuld. Zijn bevrijd van alle schuld. In de basisbijbel staat: door Jezus' dood heeft hij ons bevrijd van onze schuld. Als hij dat al gedaan heeft, dan is het ook zeker dat hij ons zal redden van Gods straf. En natuurlijk hebben we allemaal straf verdiend. In het begin noemde ik u allemaal rechtvaardigen. En wellicht was dat ook wat ongemakkelijk, want zo rechtvaardig zijn we helemaal niet. Of praat ik dan alleen voor mezelf? Oh ja, bedankt. Oké. Nou, die straf die wij verdiend hebben, die heeft hij op zich genomen. Hij heeft ons bevrijd van schuld en daardoor weten we zeker dat als de tijd zover is en het oordeel uitgesproken zal gaan worden, dat we vrijgepleit worden. Dat weten we zeker omdat Jezus anders voor niets gestorven zou zijn. We gaan naar de volgende sheet, vers 10. Ja, vers 10. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. En meer nog, we mogen ons hierop laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Verzoening met God dankzij Jezus. Hoe zit het met uw verzoening? Even kijken, vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd. Nou, het is duidelijk dat iedereen heeft gezondigd en dat iedereen verzoening met God nodig heeft door Jezus Christus. Romeinen 3, vers 23, een hele bekende tekst. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, we slaan in Romeinen even een aantal teksten over. We gaan naar Romeinen 6, vers 1. Ja, Romeinen 6, vers 1. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is en dat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft, de dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en voor altijd dood voor de zonde. Maar hij leeft leeft hij, maar en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Nou, voor wie gedoopt is, komt dit nog dichterbij. Als u gedoopt bent, dan bent u met Jezus in het graf gegaan. Dat staat in vers 3. En tijdens de voorbereiding van deze tekst was ik me hier dit nogmaals aan het realiseren. Ik ben met Jezus dat graf ingegaan. En ik realiseerde me dat het niet een afstandelijk verhaal is van Jezus die dat gedaan heeft, maar ik ook. Ik ben ook dat graf ingegaan en door de doop en daar dan vervolgens ook weer als nieuw uitgekomen. We zijn met hem begraven. En aan de ene kant klinkt dat erg beangstigend. He, dat je een graf ingaat en dat dat graf zich ook helemaal om je heen sluit. Dat is ook het beeld van volledige onderdompeling. En toch was de doop totaal niet angstig. Integendeel. Je weet zeker dat als je dat watergraf ingaat, je er ook weer uitkomt. He, je gaat dat graf volledig in. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Dat staat in vers 5. We zullen delen in zijn opstanding. Wij weten dat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mogen geen slaaf meer van de zonde zijn. En betekent dat dan vervolgens dat we ook vrij van zonde zijn? Is hier iemand in de zaal die sinds zijn dood niet meer gezondigd heeft? Dat zou wel mooi zijn. Helaas is dat niet zo. En hier volgt een stukje waar men vroeger waarschijnlijk ook mee worstelde. Want Paulus schrijft hier in deze brief ook meerdere keren over. En dat is dat we nog steeds worden geconfronteerd met zonde. Wat weten we? We zijn geen slaaf meer van de zonde. En nog een hele belangrijke. We zijn rechtens vrij van zonde. Dat staat in vers 7. Rechtens. En dat betekent dus dat er geen grond meer is voor een aanklacht. En nu komt ook het mooie. Wij geloven dat we met hen zullen leven. Christus sterft niet meer en de dood heeft geen macht meer. U bent dood voor de zonde, maar levend voor God. Toen ik 16 was, heb ik mij laten dopen. En in die tijd had ik ook een vriend die ook nadacht over de doop. Maar hij vond zichzelf nog niet goed genoeg. Ik ben er nog niet klaar voor, zei hij dan. En die gedachte is erg jammer. Want er is helemaal geen voorwaarde om je te laten dopen. Er is geen maat waaraan je moet voldoen. En het is natuurlijk erg jammer als er continu een belemmering blijft om je te laten dopen. We zijn nu 27 jaar verder en die vriend van mij is nog steeds niet gedoopt. En ik zet hem ook even wat scherper neer. Je hoeft helemaal niet zonder zonde te zijn om je te laten dopen. En ik vroeg net of er mensen in de zaal zijn die niet meer gezondigd hebben sinds hun doop. En die zijn er niet. Als de voorwaarde zou zijn dat je niet meer zondigt, dan gaat het weer om de menselijke maat. Die menselijke rechtvaardiging. En natuurlijk moeten we wel breken met de zonde. Maar als het toch misgaat, dan wil God ons vergeven. Alleen in Handelingen 8, vers 37 kunnen we lezen over een voorwaarde om je te kunnen laten dopen. En deze tekst heb ik op de ontmoetingsavond ook aangehaald. En daar moet ik toch even op terugkomen. Want, en ik noemde die tekst en dat was dan de voorwaarde voor de doop. Even kijken, ik weet niet of ik hem op heb staan. Kun je me een tikje geven, John? Dat zou dan Handelingen 8, vers 37 zijn. Nee, oké. Nou, zou je me even op willen zoeken? Handelingen 8, vers 37. In mijn Bijbel staat, en hij zeide, indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dit gaat over het verhaal van de kameling. En de kameling vraagt of hij zich mag laten dopen. En dan staat deze tekst daar, Handelingen 8 vers 37. Dus indien gij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. Nou, die tekst die staat wel in de NBG, maar die staat bijvoorbeeld in de NBV 21 staat die niet meer. Er zijn er meer mensen waar die niet in de Bijbel staat. Ja, die is er dus niet meer, die tekst. Ja, staat in de aantekening, inderdaad. Ja, dit is de tekst, die is eruit gehaald uit de Bijbel. Want wat blijkt nou? Deze tekst is namelijk een toevoeging op de originele tekst. En op zich is er niks mis met deze voorwaarden, indien u van ganser harte gelooft. Maar dit blijkt dus een toevoeging te zijn van de vroegere kerkvaders om toch nog wat bewuster met de doop om te gaan. Want oorspronkelijk stond dit er dus niet in. En wij kennen dat soort toevoegingen ook. Hier in Purmerend dopen we op grond van je getuigenis. En ik ben dan in een gemeente gedoopt waar men doopte vanaf een leeftijd van 16 jaar. Allemaal toevoegingen van de mens, waar ik ook absoluut achter sta. Dat is allemaal goed. Die toevoegingen zijn op zich niet verkeerd, want ze helpen ons om niet te licht met de doop om te gaan. Als we ons maar blijven realiseren dat deze voorwaarden vanuit onszelf komen. Die staan niet in de Bijbel. Nou, in de Bijbel heb ik geen voorwaarden of kwalificatie gevonden voor de doop. Het hoort bij de bekering. Bekeert u en laat u dopen. Nou, en er is een tekst in de Bijbel die ik heel mooi vind. Die de situatie vind ik wel bijzonder. Dat gaat over Ananias die bij Saulus komt. Saulus was onderweg van Damascus tijdens zijn christenvervolging. En toen is hij een engel tegengekomen. En sinds die tijd kon hij niet meer zien. En Ananias die komt bij Saulus en zegt: Saul, broeder, word weer ziende. En vervolgens staat er in Handelingen 22 vers 16... dat Ananias zegt tegen Saulus: wat aarzel je dan nog? Sta op en laat je dopen en je zonde wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. Nou, voor wie zijn Bijbel bij zich heeft en deze tekst heeft opengeslagen, kijk dan ook eens naar vers 14 wat ervoor staat. Daar wordt de naam van Jezus genoemd. En hoe wordt hij genoemd? De rechtvaardige staat er. Vind ik wel mooi, daar hebben we het net over gehad. Dus in vers 14, dus Handelingen 22 vers 14, dan wordt Jezus genoemd als de rechtvaardige. Dat vind ik gewoon bijzonder, daar hadden we het net over. Nou, er staat hier ook nog: sta op en laat je dopen en je zonden wegwassen. Dus juist in dat graf, daar wordt alles weggewassen. En wie gaat er nou schoon naar bad? Of in bad? Niemand toch? Dus ik mag gewoon vuil dat bad ingaan. En daar laat je alles wegwassen. En Kees Goedhart, die heeft een keer, dat is alweer jaren geleden, een Bijbelstudie gegeven bij ons. En hij had het ook over dat je vervolgens nog regelmatig mag douchen. Geestelijk douchen. Dat is ook een mooie nadenken. Daar wil ik niet al te diep op ingaan vandaag. Maar het heeft nog wel vervolg. Vers 12. Even kijken. Ja, vers 12. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel u niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar juist in dienst voor God. Of in dienst van God. Als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Nou, het valt mij op dat het hier gaat over de heerschappij van de zonde, zowel in vers 12 als in vers 14. En een grote valkuil is dat we onszelf opnieuw laten veroordelen als we een misstap begaan. Dat is namelijk niet de bedoeling. Er is geen veroordeling meer. Het begaan van een misstap is niet goed te praten hoor. Maar we vallen onder de genade. In vers 1 lazen we dat we rechtvaardig waren verklaard op basis van ons geloof. En niet op basis van onze daden. Vers 15. Betekent dit nu dat wij vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. En elke keer moet ik denken aan het volk Israël. Ze waren slaven in Egypte. En na jaren van slavenarbeid was er bevrijding. En we hadden een lied gehoord op de ontmoetingsavond. Dat ging over bevrijding met spektakel. En al die plagen. En die bevrijding die ging dus niet zomaar. Pas na 10 plagen groen licht. En God opende voor hen de weg door de Schelfzee. Voor het volk was dat de bevrijding. Voor de achtervolgers was dat de dood. Want de Egyptische legers met paarden en wagens gingen ten onder in datzelfde water. Nou, als wij na onze bevrijding door een zee heen gaan, en voor ons is dat de doop, en voor ons is dat die zee, het is gewoon een eenvoudig bad voor ons, maar voor onze achtervolgers is dat een blokkade waarin ze ten onder gaan. En toen stond dat volk ineens aan de andere kant in de woestijn. En toen waren ze nog niet in het beloofde land. En dat is precies wat wij meemaken. Het binnengaan van het beloofde land, dat ligt nog voor ons. Wij staan in die woestijn en God is erbij. In een wolk of een vuurkolom is hij bij ons. En ons dagelijks brood, ons manna, geeft hij ons iedere dag. Ook wij hebben onze misstappen. Maar we mogen terugkomen bij God. Vers 17. U was slaven van de zonde, maar God zei gedankt. Nu gehoorzaamt u van ganse hart de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde bent u onderworpen aan gerechtigheid. U hebt een nieuw juk ontvangen. U heeft een nieuw juk gekregen en dat is het juk van gerechtigheid. Matteüs 11, vers 28 en 30. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus u krijgt een nieuw juk. U bent opnieuw onderworpen. Maar dit keer aan gerechtigheid. Vers 19. Ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke mensen bent. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan gerechtigheid. U bent nu onderworpen aan gerechtigheid. U bent in dienst van gerechtigheid. En u bent gebonden aan gerechtigheid. Dat is wat u staat. Dus onderworpen, in dienst en gebonden. Van u wordt nu wel verwacht dat u een heilig leven gaat leiden. Vers 21. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt. Want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid. En uiteindelijk het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Nou, daarmee wil ik besluiten. Bij Tom Keren zouden ze zeggen, on that bombshell. Ik wil u vragen om te gaan staan. Ik zou graag willen afsluiten met gebed. Vader in de hemel, dank u Heer voor deze woorden uit de Bijbel. Heer, wat is het heerlijk om uw woorden tot ons te nemen, Heer. En te leren over dat anker wat u heeft neergelegd in het heilige der heiligen. En dat we met onze ziel eraan verbonden zijn. En Heere God, wat is het geweldig om te weten hoe u kijkt naar ons als gerechtvaardigd. Heer, dank u wel dat we onszelf rechtvaardigen mogen noemen. En Heer, dat is niet op basis van wat wij hebben gedaan, maar dat heeft alles te maken met wat u aan het kruis gedaan heeft. Heer God, wij hebben het niet verdiend, Heer, maar u heeft het gedaan. En dank u, Heer, dat we u mogen volgen. Ik wil u danken dat we u mogen volgen, zelfs door dat graf heen. Dat voorbeeld wat u gegeven heeft. Heer God, dank u wel voor uw geweldige genade. En Heer, ja, we kunnen ook bij u komen met onze schuld en u zeggen dat we elke dag opnieuw nog steeds uw genade nodig hebben. Heer, elke dag opnieuw hebben we het nodig om gewassen te worden. Om te zeggen, Heere God, het spijt ons, het spijt mij, Heer, van wat ik nog steeds verkeerd doe. Heere God, we verlangen ernaar om op u te lijken, maar het lukt niet altijd. En Heer, daarmee willen we bij u komen met onze onvolkomenheden, onze beperkingen, Heere God. Heer, maar dank u wel, Heer, dat u genade geeft en dat uw genade overvloedig is. Dank u, Heer, dat we zo bij u kunnen komen en dat we uw genade tot ons kunnen nemen. O Heere, dank u wel. Dank u, Heer, voor uw geduld met ons. Dank u, Heer, dat u liefdevol naar ons omziet. Dank u, Heer. Amen.